Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil jullie allen groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En ik wil met jullie het woord deze morgen open doen in het Oude Testament, in Jesaja. Jesaja hoofdstuk 6. Jesaja hoofdstuk 6 en ik wil met jullie daar langzaam gewoon doorheen gaan. Jesaja 6, vers 1. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulde de tempel. Even tot zover. Afgelopen donderdag, toen had Arjan het nog over koning Uzzia, in 2 Kronieken 26, dat deze koning 52 jaar heeft geregeerd. En hij heeft een geweldige voorspoed meegemaakt, omdat hij steeds in de wil van de Heere God was. Maar helaas, aan het eind van zijn leven, week hij af. Week hij af, omdat hij uiteindelijk hoogmoedig werd. En hij dacht het uiteindelijk, om het zo maar te zeggen, eigen kracht te kunnen. Hij week af van de Heere, tot alle grote gevolgen van dien. Want we lezen daar in 2 Kronieken 26, dat koning Uzzia, die wilde op eigen houtje de tempel ingaan, om de Heere reukoffers te brengen, als ik het goed zeg. En dat was uiteindelijk hij helemaal niet voor bevoegd, want uiteindelijk was hij geen priester, maar een koning. Dus hij ging op eigen houtje God dienen op zijn manier. Maar God blijft tot in eeuwigheid dezelfde, en dat geldt ook voor ons. Dat wij God niet op onze eigen manier kunnen dienen, maar dat wij hem op zijn manier moeten dienen. En daarom vraagt het ook van ons, verdieping, dat we het woord verstaan, het woord begrijpen, dat we daar met elkaar ook naar zoeken. En het is in het jaar dat deze koning, die uiteindelijk als straf van God melaats werd en apart ging wonen en uiteindelijk is gestorven. En wat tot een gigantisch verval was voor het volk Israël. Dus in dat jaar, staat hier heel duidelijk bij, dat koning Uzzia stierf. En dat heeft ook iets te zeggen, dat uiteindelijk dat volk wist, ja, de koning is gestorven. Ze hebben een geweldige tijd achter de rug, maar uiteindelijk is het nu, breekt er een tijd aan dat we eigenlijk niet weten, een soort onzekerheid. Want we weten nog niet of zijn zoon, de zoon van Uzzia, wel weer in de weg van de Heere zou gaan. In die onzekerheid leefde dit volk. En er hing een oorlog in de lucht. Een oorlog van het tienstamrijk die samen met Syrië, dat kun je in hoofdstuk 7 lezen van Jesaja 7. Dus het tienstamrijk samen met Syrië uiteindelijk oorlog wilde voeren tegen Juda. Nou, als we daar een klein beetje over nadenken, de koning die geweldig in de weg van de Heer is gegaan, maar uiteindelijk tot groot verval is gekomen, en daar in die situatie het volk leeft, de koning, de aardse koning is er niet meer. Een oorlog hangt als het ware in de lucht in hoofdstuk 7, en in deze tijd krijgt Jesaja de profetie. En dat begint dan in het jaar dat de koning Uzzia stierf. En wat gebeurt er dan? Dan ziet hij de Heer zitten op een hoog en verheven troon. Dus de aardse koning is van zijn troon af, die is gestorven. Maar uiteindelijk ziet hier Jesaja in de hemel, in de geest, als in een visioen, ziet hij de Heere zitten op een verheven troon. En ik vind dat een geweldig bemoediging ook vandaag voor ons, met alle dreigingen ook van oorlogen die wij horen, die wij zien op televisie. En van zoveel verval ook om ons heen, van mensen die niet willen buigen voor de Heer Jezus. En dan vind ik het een geweldige bemoediging dat ook wij mogen weten, de Heer is op zijn troon. Hij is in controle. Hij wordt niet bang. God wordt niet bang, wordt niet angstig. Hij wordt niet zenuwachtig, maar hij is daar op zijn troon en hij heeft alles in de hand. Wat er ook in de wereld allemaal gebeurt. En dat is ook een geweldige bemoediging voor ons. Dat wij mogen weten dat wij een God hebben in de hemel en dat daar de Heer Jezus is. En dat we door hem tot die troon van genade mogen gaan. Waar Hebreeën 4 over spreekt. Ook daar wil ik even een paar teksten voorlezen. In Hebreeën 4. Daar staat ook zo mooi, vrijmoedig naderen. Hebreeën 4 vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan. Namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Dat is een oproep. Daar moeten we aan vast blijven houden. Dat Jezus de hemel is doorgegaan. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Jezus kan juist onze zwakheden te hulp komen, want hij weet wat het is. Maar hij was zonder zonde. En dan zegt vers 16 en vers 17, zo krachtig, laten wij dan met vrijmoedigheid, dat is niet in beven, niet in angst, in welke tijd wij ook mogen leven, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van oordeel, nee, van de genade. En dat vind ik zo geweldig, in de tijd van Jesaja in het Oude Testament, waar hij daar in de hemel die troon ziet, mogen wij nu ook vandaag te weten, in het nieuwe verbond waarin wij leven, mag ik komen tot een troon van genade. Denk eens daar eens over na. Dat mag soms dieper landen in ons hart. Als ik in gebed ga, in geloof, wat we net al hoorden in de getuigenissen, dan ga ik daar tot een God, tot de troon van de genade. En waarom dan? Opdat, met als doel, wij barmhartigheid verkrijgen. Dat betekent vergeving van zonde. God is een God van genade. En als wij onze zonde belijden, is hij getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Deze God mogen wij dienen. En genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Nou, ik weet niet hoe dat bij u gaat, maar ik moet elke keer erkennen, Heer, ik heb u elke keer weer nodig. Maar ik mag ook elke keer met vrijmoedigheid tot die troon mag gaan van genade, om geholpen te worden. Dus over de troon is zo schitterend hier dat beeld in Jesaja hoofdstuk 6. Dat hij daar, nadat Uzzia stierf, en geestelijk zit er denk ik ook een les in, nadat de goddeloosheid ook van Uzzia als het ware weg is, gestorven is, gaat de hemel open. Is het ook niet met ons zo, in ons leven, als Gods woord tot ons komt, dat wij ons moeten bekeren van onze zonde, ons om moeten keren, en dat wij naar de Jezus moeten gaan, en dan gaat de hemel open. En degene die hem kennen, weten dat in hun eigen leven. En dat is niet eenmalig, maar hij verlangt dat wij steeds weer daar iets van mogen beleven. Van de tegenwoordigheid van God. Want dat hebben we nodig, want dat verandert namelijk ons leven. Als we geen ontmoeting hebben met de Heer Jezus, dan verandert ons leven niet. En dat is mijn verlangen, dat wij ook vanmorgen opnieuw en opnieuw een ontmoeting mogen hebben met de Allerhoogste. En hij ziet daar, de Heere zit op een hoog en verheven troon. En dan staat er zo mooi, en de zomen van zijn gewaad vulde de tempel. Nou, wat is een zoom van een kleed? Dat is helemaal niet veel. Maar deze zoom van de Heere, die vulde de hele tempel. Nou, we weten uit 1 Korinthe 3 dat Paulus zegt tegen de Korintiërs, weten jullie niet dat jullie de tempel zijn van God? Dus blijkbaar waren ze dat soms vergeten. En hebben wij dat ook nodig, dat van keer tot keer om te beseffen dat wij nu in het nieuwe verbond de tempel zijn. Ik als individu, maar met elkaar als gemeente. En hier is het de zoom die vulde heel de tempel. Dus God is veel groter dan dat wij met elkaar kunnen beleven. God is oneindig groot. En die grote God, die is in controle met deze wereld. En dat geeft vrede. Als we dat mogen beseffen, dat werkelijk God in controle is. En dat wil niet zeggen dat het makkelijk is altijd in het leven. Maar afgelopen vrijdag mocht ik spreken in Nieuw-Lekkerland. En dan ontmoet ik een man. En ik had in mijn spreek aangehaald over ook vandaag de dag de geestelijke strijd. Waar mensen, die op mensen afkomt. En toen had ik ook aangehaald, ook de zelfmoordgedachtes. Waar sommige mensen mee lopen. Waar komt dat vandaan? Dat komt uit het rijk der duisternis. En wat ik zeg in Efeze 5 staat heel duidelijk dat niemand die zijn eigen vlees haat. Zeggen het woord is waar en het woord maakt vrij. Dus iemand die wel zijn vlees haat, hoe komt dat? Die is ergens bevangen met het rijk der duisternis. Niet om hem te veroordelen, maar om de geestelijke realiteit aan te duiden die er echt is. En wat gebeurde er na die avond? Toen kwam er een man naar mij toe en dat had hem heel erg getroffen. Hij zegt, mijn vrouw heeft 22 jaar lang Parkinson gehad, is overleden. Hij zegt, 6 weken geleden is mijn dochter, heeft zelfmoord gedaan. En dat vond ik zo treffend. Want dat wist ik niet en ik had die tekst aangehaald. Maar dat die man s'avonds die avond getuigde van alle nood die hij kende in zijn leven. Maar dat hij had vrede. En daar getuigde hij die avond van. Dat hij te midden van alle ellende iets proefde van de vrede in zijn hart. En dat vond ik zo geweldig. Maar tegelijkertijd zo'n man, ja, hoe moet ik dat zeggen, ook gebroken. Door het leven dat zo'n man heeft meegemaakt. We hebben heerlijk voor hem mogen bidden. Dat was gemeenschap, dat was echt heel fijn. Maar wel dat we beseffen ook om ons heen. Er is zoveel nood. Maar als we Jezus mogen kennen in de nood, dan is daar vrede. En dan mogen wij ook elkaar helpen om het uit te stralen. En elkaar bemoedigen. En dat er een liefde van Christus die in ons hart is uitgestort, dan moet dat ook iets van te proeven zijn naar elkaar. Nou, gelukkig proef ik dat ook in ons midden. Maar dat mag altijd meer worden, toch? Meer worden van wie hij is. Nou, vers 1, daar kun je nog zoveel over zeggen. Daar wil ik ook nog wat meer over zeggen. Over die zomen van zijn gewaad vulde de tempel. Deed mij ook denken aan Exodus 28. Daar gaat het over het kleed van de hoge priester. En we weten, de hoge priester is ook weer een type van de Heer Jezus, wat heenwijst naar Christus. En in Exodus 28, daar lezen we over, ook over de zoon van de hoge priester. Die wil ik ook even voorlezen aan jullie. In Exodus 28, vers 33, daar staat, vervolgens moet u op de zomen, hier komt het weer terug, de zomen ervan, van het kleed van de hoge priester, granaatappels van blauw-purperen, rood-purperen en scharlakenrode wol maken. Dus rondom op zijn zomen. En daartussen gouden belletjes. Rondom een gouden belletje, daarna een granaatappel. Dan weer een gouden belletje en een granaatappel. Rondom op de zomen van het bovenkleed. Nou, dan gaat het verder over dat Aaron, die tekst kan ik er trouwens wel bijlezen. Aaron moet het namelijk dragen wanneer hij dienst doet, zodat het geluid ervan gehoord wordt als hij in het heiligdom binnenkomt, voor het aangezicht van de Heere. En als hij naar buiten gaat, opdat hij niet zal sterven. En dat vind ik heel erg een mooi beeld. Dat die hoge priester liep daar met dat mooie kleed aan, en onderin had je op die zoom, had je dus de ene keer een granaatappel, en dan een belletje, granaatappel, belletje. Een granaatappel, als je die wel eens gegeten hebt, ik weet niet of er mensen zijn die hem kennen, maar als je die door midden hakt, en je doet hem open, dan zitten daar heel veel zaadjes in. Een prachtig beeld van vrucht. Vrucht die als het ware de hoge priester aan zijn zoom had hangen. En daarna was daar het belletje, zodat ze hem in het heiligdom konden horen. Maar ze zagen hem niet als de hoge priester daar in het heiligdom binnenging en dienst deed, zagen zij de hoge priester niet. Maar als ze goed stil waren, luisterden, hoorden ze hem wel. Nou, zo is het ook vandaag. De hoge priester der Jezus is het hemelse heiligdom binnengegaan. We zien hem niet. Maar als we goed luisteren, dan kunnen we hem horen ook vandaag door het evangelie. En dat is ook Gods verlangen door ons heen. Als Christus in u en mij woning heeft gemaakt. Dat wij een geluid mogen laten horen aan de wereld om ons heen. Dat is mogen getuigen van de hoop die er is in de Heer Jezus. En het is Gods verlangen dat we ook vrucht zullen dragen. Dat is Gods verlangen van ons voor u en mijn leven. Voor niemand uitgezonderd. Het is niet zo voor het ene kind wel, het andere kind niet. Ik verlang dat alle vier mijn kinderen de weg van de Heere gaan. En alle kinderen in ons midden, waar ook al voor gebeden is. Hoeveel te meer denkt u dan onze hemelse Vader? Die verlangt dat wij getuigen mogen. En ik weet soms de strijd. De ene heeft het altijd over vrucht. Hij moet de vrucht dragen, de Heere moet het doen. Maar die hoor je nooit. En die andere die hoor je altijd, maar die heeft geen vrucht. Het is altijd in afhankelijkheid van Gods geest die we nodig hebben. Maar die is beschikbaar. We mogen daarom bidden. Zoals de Heer Jezus zijn discipelen heeft geleerd. Als wij als slechte vaders onze kinderen goede gaven weten te geven. Hoeveel te meer wil Hij ons de Heilige Geest geven aan diegenen die daarom bidden. En dat we vrucht mogen dragen. Dat is Gods verlangen. Heel eenvoudig. In afhankelijkheid iets mogen delen. Ook in deze wereld. En wat ik ook geweldig mooi vind als het gaat over die zoon. En het gaat over de eenheid die al naar voren kwam, ook in Oekraïne. Dat zelfs de oorlog die eenheid juist niet kapot weet te maken in de gemeente van Jezus Christus. Maar juist sterker worden in eenheid. En dat is heel diep in mijn hart het verlangen. En ik hoop ook in uw aller hart. Dat ook wij als gemeente van de Heer Jezus dichter en dichter naar Hem. En dichter en dichter naar elkaar toe mogen groeien in de liefde. En heel mooi als het gaat over die zoon. Ook in de psalmen lezen we daarover. In psalm 133... Dan gaat het ook over de hoge priester, ook over Aaron, maar het gaat ook over de zoon. En dan gaat het over eensgezind zijn. Psalm 133, het zijn maar drie versen, dus die kan ik wel helemaal lezen. Er staat een pelgrimslied van David. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders, daar mogen ook de zusters bij inbegrepen zijn, ook eensgezind samenwonen. Eensgezindheid. Dat geeft kracht, want wat staat er? Als zij in liefde eensgezind samenwonen, als de gemeente van Jezus Christus, als we daarna doorvertalen, dan is het als de kostelijke olie op het hoofd die neerdruipt op de baard van Aaron. Toen Aaron ingezegend werd, werd hij bekrachtigd door de olie over zijn hoofd, werd gegoten met zijn horen een beeld van kracht en de olie het beeld van de Heilige Geest. En hier zegt de Psalm 133, dus die eensgezindheid is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdruipt op de baard van Aaron. Die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. Hier komt weer die zoom terug, tot aan het laatste deel komt die olie. En ik weet niet of je daar, ik heb daar een soort beeld bij, als we als gemeente zijn, nou met elkaar zijn wij het lichaam van de Heer Jezus, die als hoofd gegeven is aan de gemeente. Al voel je misschien maar een kleine teen in het lichaam van Christus, als je eenvoudig vertrouwt en bidt om de Heilige Geest, het beeld van de olie, die over het hoofd der Jezus heen is gegoten, want Hij heeft de Heilige Geest uitgestort, dan kan het niet anders zijn, dat is Gods verlangen. Dat al ben je misschien maar de kleine teen, of al voel je maar een pink, maar dat we allen vervuld worden met de Heilige Geest. Alle die in het lichaam komen van Christus, is het de bedoeling dat we niet alleen de Heer Jezus kennen, maar ook vervuld worden met Gods Geest. En dat vind ik zo mooi dat het hier terugkomt in Psalm 133. Die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon, die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heer de zegen en het leven tot in eeuwigheid. En elke keer weer, als je dan het woord zoom leest, moet ik daaraan denken. Komt het in één keer heel vaak voor in de Bijbel. Daar ging kracht van uit. Aan die zoom, aan die omkant, die granaatappel, die belletjes. Hier gaat het over eensgezindheid, over liefde. Daar gebiedt God zijn zegen. En dan begrijpen we ook Lucas 8, waar het gaat over de bloedvloeiende vrouw. Wat deed zij? In het verborgene. Zij was buitengesloten van het hele volk Israël. Ze was onrein. En dan gaat ze daar in het verborgen, want ze wilde niet in het openbaar komen. In het verborgene kwam zij tot Jezus. En misschien zit je hier vanmorgen. En zeg je ook misschien wel, ja, ik leef misschien wel een beetje in het verborgene nog. Maar zij in het verborgene kwam tot Jezus en ze raakte de zoom aan van die, van zijn kleed. Van het kleed van Christus. En spontaan, op datzelfde ogenblik, werd zij genezen. En dan roept de Heer Jezus, die zegt dan in één keer tegen zijn discipelen, wie heeft mij aangeraakt? En er waren allemaal mensen. Heel veel mensen hadden hem aangeraakt. Ook Petrus begreep het helemaal niet eens dat Jezus dat zegt. Wie heeft u aangeraakt? Ja, Heer Jezus. Hij ging natuurlijk, op een natuurlijk verstand, ging hij erop in naar de Heer Jezus. Lees in Lucas 8. Dan ging hij ging zeggen, Heer Jezus, hoe kan u dat nou vragen? Als er zoveel mensen hier lopen die u allemaal aanraken. Dan zegt Jezus, nee. Maar deze aanraking was een gelovige aanraking. Want er ging kracht van mij uit. En uiteindelijk ontdekt die vrouw dat ze als het ware ontdekt is, dat ze ontdekt van, hey, de Heer Jezus weet ervan. En dan moet ze in het licht komen. En dan gaat ze in het licht vertellen wat haar probleem was. Ze kwam in het openbaar. En ze zou misschien gedacht hebben, misschien word ik nu veroordeeld, want ze was onrein. En een onreine mocht een ander mens niet aanraken. Maar dat vind ik zo geweldig ook daar. Dat Jezus zo liefdevol naar haar reageert. Niet veroordeeld, maar haar vrijspreekt. Dat is wat die troon van genade ons leert. Dat wij mogen komen tot het de Heer Jezus Christus. En daar genade mogen ontvangen. Om gereinigd te mogen worden. Om een bruid bevat te worden. Ook in zijn koninkrijk. Wat een kracht. Die ook hier terug naar Jesaja 6. Wat Jesaja hier in het visioen ziet. De zomer van zijn gewaad. Die vulde de tempel. En het is mijn verlangen dat we ook als gemeente. Voller mogen worden. Van wie hij is. Want het gaat om zijn glorie, het gaat om zijn heerlijkheid. Vers 2, Jesaja 6. Serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. De een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Dus er waren daar serafs, engelen, geschapen engelen, serafs worden ze hier genoemd, die hadden 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht en met 2 bedekten ze hun voeten. En ze hadden er nog 2 over om te vliegen. En ze riepen naar elkaar, heilig, heilig is de Heere. Of heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. En ik heb wel eens horen zeggen, een mooi beeld erin zit van die engelen, dat ze 2/3 waren ze in aanbidding. En 1/3 gebruikt ze om uiteindelijk vooruit te komen. Om het waar om hun werk te doen. En andere is ook, ze waren niet gericht op zichzelf, want daarom bedekten ze zichzelf. Maar ze waren gericht op hem. En in de grondtaal, de meesten denken dat hier Jesaja eigenlijk de Heer Jezus heeft gezien. De Heer Jezus die daar op de troon zit. Die hij daar in het visioen heeft gezien. En we weten allemaal, tot een eeuwigheid gaat het ook om de Zoon. De opgestane, die voor ons stierf van het kruis van Golgotha. Die zijn leven heeft afgelegd. Gestorven is, begraven is, maar ook is opgestaan. En nou wil ook de Heer, en ook het verlangen van hem, dat wij hem aanbidden. Net zoals die Seras, hem aanbidden, hem groot maken. Dat doen ze in de hemel. En het is Gods verlangen, want dat gaat gebeuren. Want zij zeggen in vers 3, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Nou, we weten, dit gaat ook nog gebeuren. Als de Heer Jezus komt, straks op de troon van David. En van daaruit gaat regeren. Wat een heerlijkheid zal er dan aanbreken. Het 1000-jarig vrederijk. Wat geweldig moet dat zijn. En in het Hebreeuws, het denken is het heel, moet ik dat zeggen, om iets te benadrukken. Staat het hier 3 keer. Heilig, heilig, heilig. We weten 2 keer wordt al heel erg als het ware bevestigd. Maar 3 keer, dat is uiteindelijk ook het hart van Jesaja 6. Dat het werkelijk gaat om hem die heilig is. 3 keer heilig, heilig, heilig. En dat betekent letterlijk ja apart gezet. Maar natuurlijk veel groter dan dat. Apart gezet. En wij als gemeente van Jezus zijn apart gezet om hem de eer en de heerlijkheid te brengen die hem toekomt. En ook Petrus zegt, wees heilig, want ik ben heilig. God zegt dat, maar Petrus citeert dat uit Leviticus 19. Wees heilig, want ik ben heilig. En de engelen weten dat, begrijpen dat. En Gods verlangen is dat we ook hier op aarde zijn heiligheid mogen uitdragen. En daar hebben we 1 ding voor nodig. Dat is steeds weer opnieuw, geestelijk, een blik in de hemel. Ik moest ook echt denken dat ik zo dieper getroffen werd door de woorden van Paulus in Efeze. Dat hij steeds in gebed was voor de geest van wijsheid en de geest van openbaring. In het kennen van wie hij is. Want als wij hem ontmoeten, broeders, zusters, ook in onze stille tijd, hier met elkaar als gemeente, dan gaat ons leven absoluut veranderen. Als je verlangt om werkelijk vrucht te dragen, dan hebben we contact nodig met de Allerhoogste. Je leest ook in Exodus 29, bij het brandofferaltaar. Daar lezen we ook dat de Heer daar in het midden is en door zijn tegenwoordigheid werden de Israëlieten geheiligd. Dus als, het is een soort tweeërlei. Wij moeten ons bekeren van onze zonden. En tegelijkertijd is het zo, als God niet in het midden is, dan worden we niet geheiligd. God moet in het midden zijn. Hij moet centraal zijn. Christus moet in het midden zijn. De Zoon moet verheerlijkt worden. En het is zijn verlangen nog meer dan ons verlangen. Dus van zijn kant uit, het is zijn verlangen om ons allen te doortrekken met zijn geest. En dat ook wij met elkaar zo mogen spreken. Heilig, heilig, heilig is de Heere. En Jesaja was daar ook vol van. En ik geloof ook dat het Gods verlangen is dat ook wij vol daarvan zullen zijn. En dit is ongeveer 800 jaar later. Want dit is ongeveer zo'n beetje 740 jaar voor Christus heeft Jesaja deze profetie gekregen. En tussen de 60 en de 90 jaar later na Christus, dus ongeveer 800 jaar na deze gebeurtenis, lezen we deze zelfde tekst in Openbaring 4 vers 8. Daar waar Johannes in een geopende hemel in de hemel kijkt. Ook een blik krijgt in de hemel. En wat ziet hij daar? Hij ziet daar ook engelen. En wat roepen zij 800 jaar later nog steeds? Heilig, heilig, heilig. Wat is Gods verlangen voor u en mijn leven? Is dat wij beelddragers worden van Christus. En Jezus is heilig. En ik vind het zo geweldig als ik tot mag komen tot die troon van genade. Misschien wel met beven. Dat je denkt van, ik vind het misschien wel eng. Maar dat maakt niet uit. Je gaat ontdekken als je hem gaat zoeken. En hem gaat danken voor die troon van genade, voor wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dan gaat ons leven veranderen van binnenuit. Dan worden we als het goed is. En ik geloof dat is absoluut de vrucht als we de Heilige Geest hebben ontvangen. Dan gaan we ontdekken als we terugkijken dat wij in ons karakter ook veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Dat je vroeger misschien rapper was met je tong dan een paar jaar later. Dat je vroeger misschien heel vaak worstelde met boosheid. Maar een aantal jaren later merk je steeds meer: de Heere vormt mij naar zijn beeld. En misschien zeg je: ik ben te veel misschien wel met mezelf bezig. En ik ben teleurgesteld geraakt. Misschien wel in jezelf. Dan wil ik je vandaag oproepen. Ga tot de troon opnieuw vandaag. Tot de troon van genade. Om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Hij leeft. De Heer Jezus is in de hemel binnengegaan. En daar bidt hij voor ons en pleit hij voor ons. Ook nu op dit moment. Hij heeft ons lief. En daar getuigen zijn handen van, zijn voeten van. Christus stierf aan het kruis voor Golgotha. En die uitroep van die engelen, want ze riepen het tot elkaar, hè. Dan zie je vers 4, gaat het verder. Er ging zoveel kracht van uit. Dan lezen we Jesaja 6, vers 4, er staat: de deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hen die riep. En wie waren dat? Dat zijn de engelen. En het huis vulde zich met rook. Dus ik weet niet wat voor geluid dat moet geweest zijn. Een heilig geluid. Maar er ging kracht van uit. De deurpinnen in de drempels die schudden door de stem. Dat ze riepen: heilig, heilig, heilig. En we lezen ook in het Nieuwe Testament, Handelingen 4, daar waar de apostelen opnieuw bij elkaar kwamen. Dat ze opnieuw vervuld werden met de Heilige Geest. En wat gebeurde er daar? Het huis begon te schudden. Gods almacht, nog steeds vandaag de dag, hij is nog steeds tot een eeuwigheid, ook vandaag, dezelfde. En hij verlangt dat wij ook een ontmoeting zullen hebben met hem. En het huis vulde zich met rook. Maar wat gebeurde dan? Vers 5. Toen zeide ik: wee mij, zegt Jesaja. Wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man van onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mogen mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten gezien. Dus hier is Jesaja bang. Hij zegt: ik verga. Hij zegt: ik heb de Heere gezien. Hij heeft uiteindelijk, ik denk ja, die zoon, maar hij heeft iets daarvan gezien. Hij misschien als Mozes de achterkant, maar niet de volheid. En waarschijnlijk is daarom ook dat die rook het huis vervulde, als het ware. Want wie God gezien zal hebben in het vlees, zal sterven, zegt het Oude Testament. En daarom waarschijnlijk ook dat het huis zich vulde met rook, dat Jesaja niet ten volle de Heere daar zag. Maar hij heeft er wel iets van gezien. En daarom was hij bang om te sterven. En ik geloof ook met heel mijn hart, het is ook een les voor ons. Als Jezus in het midden komt, wat gebeurt er als eerst? Dan ga ik ook zien wie ik ben. De beste christen op aarde, om het zomaar even te noemen tussen haakjes. Als hij een ontmoeting krijgt, voor opnieuw met Jezus Christus door de Heilige Geest. Dan gaan we ook ontdekken wie we zelf zijn. Dus al die verhalen van: ik heb met Jezus ontmoet. En mensen hebben dromen gehad, het was zo geweldig. Het komt allemaal goed na de dood. Heel vaak, ik heb er meerdere malen gehoord van mensen die zijn een soort dood geweest, hebben dromen gekregen. En hebben een soort godervaring gehad. Maar waren totaal niet bang voor hun zonde of helemaal niet overtuigd van zonde. En ik wil niemand bang maken, daar gaat het maar niet om. Maar als Jesaja, de profeet van de Heere, een ontmoeting krijgt met de Heere. En dan zegt hij: wee mij, want ik verga. Dat is een Bijbels principe. Je ziet ook bij Paulus terugkomen, het Nieuwe Testament, toen hij daar Jezus ontmoette. Wat gebeurde er? Hij viel op zijn knieën in aanbidding. En daar was hij in aanbidding. En hij zegt: Heere, wat wil u dat ik doen zal? Als we een ontmoeting krijgen met Jezus, ook vandaag of hier onder de dienst, dan zal dat de uitwerking zijn. Heere, wat wil u dat ik doen zal? Dus er was overtuiging van zonde. En overal in de geschiedenis van herleving, van opwekking, zie je dat het gepaard gaat met overtuiging van zonde. Dus als we God groot maken, en ik ben een voorstander om God groot te maken. Want Matthijs zei vanmorgen al heel mooi tegen mij: dat hoeven we eigenlijk niet meer, in de zin van, hij is al groot. Dus wij maken hem niet groter. Maar we mogen natuurlijk met elkaar de Heere de lof, de eer brengen en uitroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere. Maar dat vraagt ook iets van een bewustzijn wie hij is en een bewustzijn wie ik zelf ben. Dat ik niet zonder hem kan. Maar wat is het dan geweldig? Gods genade. Onder het oude verbond dat Jesaja hier in die visioen ziet. In Jesaja 6, vers 6. Maar een van de sera's vloog naar mij toe. En hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Als je daar gewoon over nadenkt, ik weet ook niet precies hoe ik dat moet voorstellen, maar die engel, dat is een machtig wezen. He, als je leest in de Bijbel wat engelen kunnen doen. Maar deze engel had een tang nodig om een kool beet te pakken. Zo heet was die kool. Het kool misschien van het reukofferaltaar of van het brandofferaltaar. Wat een heenwijzing is naar de Heer Jezus Christus die voor ons stierf aan het kruis van Golgotha. Het brandofferaltaar wat daar te midden van de tabernakel stond als je daar binnenkwam. Waarmee ook het reukofferaltaar is aangestoken. Ze weten niet precies per definitie van oké, welk altaar is dat geweest. Maar ik denk dat het heen mag wijzen, omdat we ook de uitwerking daarvan zien. Dat Jezus voor ons alles heeft volbracht aan het kruis van Golgotha. Want wat gebeurt er daarna? Daarmee, vers 7, raakte hij mijn mond aan. En zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Dus als het ware, ons bekeren tot de Heere, het beeld van Uzzia, de grove zonde doen we weg. En gaat de hemel voor ons open door de Heer Jezus. Hij is alleen maar de enige verbinding tot God de Vader. Als we dan een ontmoeting krijgen met hem, gaan we onszelf ook zien. In zijn licht zien wij het licht. En wie kan dan zeggen dat hij kan blijven staan, dat hij geen zonde heeft? Dan liegt hij, zegt 1 Johannes. 1 of 2, geloof 1. Dan liegt hij. In hem is de waarheid niet. Allen hebben gezondigd. Maar niet om in zonde te blijven, maar we mogen onze zonde belijden. Want Jezus heeft voor ons aan het kruis onze zonde verzoend. Hij heeft aan het kruis onze zonde gedragen. En hij heeft geboet voor de zonde die wij hebben gedaan. En ieder die tot hem komt mag weten, door zijn verzoenend bloed kan ik tot de Vader gaan. Dus hier was er als het ware paniek van Jesaja. Ik heb gezondigd, maar hier zien we Gods genade. Die vurige kool van het altaar werden zijn lippen mee aangeraakt. En hij werd schoongebrand. Dat is ook vandaag wat het bloed van Jezus doet. Om ons werkelijk te reinigen van een klein beetje zonde. Nee, van alle zonde. En dat geeft vrede. Van alle zonde. Vers 8. Dat vind ik ook zo treffend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Wanneer? Hij heeft eerst de Heere gezien, maar hij hoorde niet de stem. Maar nadat hij gereinigd is, de tweede, hij werd als eerste overtuigd. Het tweede, hij werd gereinigd. En hier het derde, dan zien we dat hij dan hoorde ik de stem van de Heere. Jezus zegt in Johannes 10, mijn schapen horen mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. En dat is ook voor mezelf, ik preek ook tegen mezelf. Hoe hebben we niet nodig ook vandaag de dag de stem van de Allerhoogste te verstaan? God wil met ons spreken. Want dan is het van belang dat ook wij gereinigd zijn. Als we niet gereinigd zijn, ja, hoe kunnen we ooit die stem dan verstaan? Maar als we weten, het bloed van Jezus, wat we van hebben gezongen, reinigt van alle zonden, daar is kracht in het bloed van het Lam. Dan is het mogelijk ook vandaag, in het nieuwe verbond, als ik in het geloof dat de troon van genade ga, en eenvoudig dat vertrouwt, omdat hij het heeft gezegd, wie bidt zal ontvangen, dan mag ik ook zijn stem verstaan. En hier zien we hetzelfde principe, dat Jesaja, daarna hoorde ik de stem van de Heere. En wat zegt dan? Wat staat er dan? Hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Wie is ons? God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Het was driemaal heilig. Heilig, heilig, heilig is de Heere, God Almachtig. Hij hoort een stem. En dan zegt die stem, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Dus er komt een vraag. Als wij gereinigd zijn door het bloed van de Heer Jezus, het is heerlijk om te weten, vergeven te zijn van zonde toch? Dat je in je geweten schoon bent gewassen. Maar dat is niet het eindstation. Dan komt ook de roep tot ons. Door zijn woord. Wie zal ik zenden? De Allerhoogste die u en mij in die zin niet nodig hebben. God heeft ons niet nodig om tot zijn doel te komen. Om hem te verheerlijken. Maar het is Gods verlangen om ons te gebruiken. En daarom ook de roep, wie zal ik zenden? Wie kan zeggen dat God jou nodig hebt? Als je gaat meten aan de Heere, dan zijn wij zo ontzettend klein. En toch komt daar die roep, nadat Jesaja is gereinigd. Wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En dan komt de roep van Jesaja. Toen zei ik, zie, hier ben ik. Zend mij. En ik weet niet hoe het in uw leven is. Maar ik geloof ook vandaag dat je misschien opnieuw een keuze wil maken. Dat je zegt, Heere, ik heb één ding nodig, dat is het bloed van Jezus. Er gaan zoveel mensen verloren. En zoveel mensen hebben zoveel nood. En dat God verlangt om jou te gebruiken. Hij wil dat jij mag getuigen van de grootheid van wie hij is. En ik weet hoe het soms kan voelen. Daar ben ik eerlijk in. Doe die anderen het maar. Dat je denkt, als je op jezelf blijft zien, ja, hoe moet ik dat doen, Heer? Die is veel bespraakt, ik niet. Al die gedachten die je bezig kunnen houden, maar wat niet de stem van de Heer is. Hij wil juist de onbekwame. Wil hij bekwamen. Onze bekwame is niet uit ons, zegt Paulus, maar is uit hem. En wie zich bekeert tot Jezus, wordt de bedekking weggenomen. En het is zo prachtig dat Jesaja hier, nadat hij gereinigd is, dat het uitroept, zie, hier ben ik, Heer. En ik wil het eigenlijk met Jesaja, en ik hoop met u allen, het uitroepen, Heer, zie, hier ben ik, zend mij. Dat vraagt om bereidheid. En dan mag hij bepalen waartoe hij mij zendt. En ik zeg vanmorgen niet dat u allemaal naar Oekraïne moet. Want Jesaja kon pas gaan toen God met hem sprak, want daarna zegt God, toen zei hij, nadat Jesaja zich tot volle overgave had gegeven, dan komt het woord van de Heer. Hij zegt, ga en zeg tegen dit volk. Dus wij kunnen pas gaan als we gereinigd zijn, als we tot overgave zijn gekomen. En dan kan de Heer ons ook uitzenden. En dan hoeven we niet allemaal te denken gelijk aan wat ik al zei, Oekraïne, China, of wat het ook zijn mag. Maar eenvoudig op onze werkplek. En ik kan u zeggen, ik heb zo vaak dat ik denk, ik zou echt niet weten hoe het moet. Of dat je denkt van, ik heb eigenlijk geen zin. Zulke gedachten ken ik ook. Ik heb even geen zin, omdat jezelf verloochenen op sommige gebieden. Maar als ik 's morgens zijn genadetroon zoek, zeg, Heer, ik ben vandaag afhankelijk van u. Ik kan het niet zonder u. Dan weet ik één ding zeker. Dan wordt de blijdschap steeds heerlijker in je hart. Dat ik mag weten, ik hoef het niet zelf te kunnen. Maar hij wil het doen door ons heen. Het enige wat ik moet doen, is tot volle overgave komen. En ik geloof dat we allen tot overgave komen. Dat zijn liefde meer en meer de tempel zal vervullen. Jouw hart, ons hart, met elkaar. Dat er eenheid is, dat er kracht is. Dat mensen toegevoegd worden. Dat we mensen helpen. Dat we luisteren naar zijn stem, wanneer ik iets moet zeggen, wanneer niet. En als iemand een fout maakt en die te snel is, dat we elkaar vergeven. Dat is ook een opdracht. Vergeef elkaar en ga weer verder. Niet blijven hangen in het verleden, maar dat we vooruit mogen zien. En dat er liefde zal zijn, waarvan we hebben gelezen in Psalm 133. Maar dan hier in het oude verbond. Toen zei hij, ga en zeg tegen dit volk. En dan krijgt Jesaja een ontzettende moeilijke roeping. Luister, voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Vers 10, maak het hart van dit volk vet. En stop hun oren toe en sluit hun ogen. Anders zullen zij met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart begrijpen en zich bekeren. En zal hij hen genezen. Zij krijgen een ontzettende moeilijke opdracht om te prediken terwijl die weet dat er geen vrucht komt. Hun oren moeten dichtgestopt worden, hun harten liggen in het vet. En dat had alles te maken dat zij zich niet hadden bekeerd daarvoor, als je de hoofdstuk ervoor leest. Dat ze hadden het verkwanseld, ze hadden zo vaak de stem van God gehoord door de profeet. Maar ze hadden niet geluisterd en er was daar de maat vol. En wat is het geweldig dat ik ook vanmorgen hier niet hoef te preken. Of dat jullie oren dicht mogen zitten. Of dat jullie hart in het vet komt te liggen. Nee, maar dat wij door genade in het nieuwe verbond waarin wij mogen leven. Een boodschap van genade mogen prediken aan elkaar en aan de wereld om ons heen. Zodat ze wel zullen horen, dat ze zich zullen bekeren. Nu het nog kan. Want zijn komst is aanstaande als we zien wat er gebeurt ook in de wereld. En dan hebben we inderdaad een geweldige hoop. Ook naar onze kinderen die ook die dingen te horen krijgen in gesprekken. Wat gebeurt er allemaal? Veel dingen denk ik wel eens, toen ik die leeftijd had, hoorde ik dat allemaal niet. Maar onze kinderen horen heel veel. Maar dan mogen we ze bemoedigen, mogen we ze wijzen op de Heer Jezus Christus. Als de zaligmaker, als de verlosser die gaat komen. Hij gaat komen, hij is in controle. Als er angst op u afkomt, denk dan aan dit stuk dat Jesaja omhoog keek. Wij worden opgeroepen om de dingen te bedenken die van boven zijn. Daar waar hij is, die in controle is. En zo'n man van de week, die ik ontmoette. Ik vond het een troost, ook voor mezelf, zeg je eerlijk. Ik heb voor die man mogen bidden uit de tranen in zijn ogen. Een vrouw overleden, kind zelfmoord gedaan. Maar toch kon getuigen van vrede in zijn hart. Dat is wat God doet. Verlangen we dat niet allemaal? Ook kinderen in ons midden. Het is niet voor ouderen. Het is voor jullie ook. De vrede van Jezus. Jezus houdt van kinderen. En hij wil dat je tot hem komt. Hij wil dat je eenvoudig zegt, Heer Jezus, hier ben ik. Ik wil voor u leven, maar wilt u mij helpen? Want ik kan het niet. Op school misschien wel het moeilijk vindt om te getuigen. Daar hoef je niet voor te schamen. Ik vind het ook moeilijk. Maar dan mag ik komen tot uw troon in gebed. En zeggen, Heer Jezus, u heeft beloofd, als ik tot u kom, dat u mij zal helpen op het juiste tijdstip. Dus kinderen, als je worstelt en dingen moeilijk vindt, praat erover ook met je ouders. Dat we er met elkaar voor kunnen bidden. En schaam je niet daarvoor. Maar kom ook daarin mee in het licht. En dan zegt Jesaja. Die gaat dan tegen de Heere zeggen. Toen zei ik, vers 11. Hoe lang, Heere? Kan u het zich voorstellen als je zo'n boodschap moet brengen? Hoe lang moet ik dat doen? Ik moet ze preken, maar ze gaan niet luisteren. En dan krijgt hij weer een moeilijk antwoord. Hij zei, totdat de steden verwoest zijn. Moet je eens over nadenken. Hier moest Jesaja kracht ontvangen van de Allerhoogste. Om deze boodschap te prediken. Dat was geen mooie boodschap. Wij mogen vandaag de genadeboodschap brengen. Maar hij, ook Jesaja onder het oude verbond, had de kracht nodig om dit te prediken. Hoeveel te meer wij in het nieuwe verbond, Handelingen 1 vers 8. Wanneer de geest over u komt, zult gij kracht ontvangen. En mijn getuigen zijn. Dan is dat geen kracht of geen getuigen zijn dat je jezelf moet opwekken. Nee, het is een belofte van God. Wanneer de Heilige Geest over u komt, zult gij kracht ontvangen. Zult gij getuigen. En dat je soms denkt van, Heer, hoe is het mogelijk? Ik heb echt, dat meen ik uit het diepste van mijn hart. Ik heb mensen gehad in mijn leven. Die waren 2 koppen groter. Die hadden 5 keer grotere spierballen als ik heb. Ze hadden onder de tato's onder de ringen. En dat ik echt dacht van, nou, daar heb ik niks tegen te zeggen. Maar 's morgens had ik gebeden, Heer, uw wil geschieden, hier ben ik. Gebruik me, eenvoudig. Maar dat ik met zulke mannen heb gezeten en over de liefde van Jezus mocht spreken. Dat ik zelf dacht innerlijk, dat zei ik natuurlijk niet gelijk tegen die man, halleluja, wat gebeurt hier? Wat doet God? Wij mogen vertrouwen op de Allerhoogste. En wij moeten leren, en het is niet zo, ik heb het nu geleerd, nu weet ik hoe het moet. Absoluut niet. Ik heb elke dag zijn genade nodig. Maar die is er. En ook hier moest Jesaja, ja, die had een ontmoeting met de Heer en daardoor kon het alleen. Wij hebben ook steeds een ontmoeting nodig met hem. Anders komen we niet vooruit. Hij zei, totdat de steden verwoest zijn. Vers 11b. Zodat er geen inwoner meer is. En de huizen, zodat er geen mens meer in is. En het land verworden is tot een woestenij. Want de Heere zal de mensen ver weg doen gaan. En de verlatenheid in het land zal groot zijn. Al zal daarin nog een tiende deel over zijn. Het zal weer verwoest worden. Maar zoals van de eik en de hageneik, na het omhakken een stronk overblijft, zal hun stronk een heilig zaad zijn. Dat vind ik heel bijzonder. Dat hetgene van Israël, en we weten wat er allemaal gebeurt in de wereld, maar we weten ook vanuit Zacharia, dat er nog heel veel dingen staan te gebeuren. Het volk Israël zal uiteindelijk ook moeten buigen voor Jezus. En er komt een dag dat Jezus gaat komen, als zij zo in het nauw gedreven worden, dan zullen ze gaan roepen tot hun Messias. En hij gaat zich dan openbaren. De Heer Jezus zal komen op de Olijfberg. Hij gaat zich openbaren aan zijn volk. En dan dat die stronk, het lijkt niets meer. Het is helemaal verwoest. Dat kleine beetje. Hoe gaat God het noemen? Een heilig zaad. Waarom? Omdat ze dan in verbinding staan met de Messias. Zodat ze uiteindelijk door Jezus werkelijk weer in verbinding staan met de hemel. En daardoor wordt het een heilig zaad genoemd. Weer waar ook de engelen van in de hemel al zongen. Heilig, heilig, heilig is de Heere God. Almachtig. En er komt een dag dat zijn heerlijkheid over de ganse aarde zal zijn. Maar het is Gods verlangen nu in deze tijd waarin wij leven. Als gemeente van Jezus Christus. Dat zijn heerlijkheid in u en mijn hart. Ja, dat we vol zijn. Over mogen lopen van zijn genade. Van zijn liefde, van zijn trouw. Want we hebben een boodschap van hoop. Maar het gaat gepaard met heiligheid. En daar kunnen we soms mee worstelen. Als we gerechtvaardigd zijn. Er was vrijdagavond ook weer iemand die daar zo mee worstelde. Hij zegt, ik heb zo vol geweest van Jezus. En was een jonge man die dat zei. Hij zegt, ik heb weer Jezus aanvaard in mijn leven. Ik heb iets geproefd van zijn kracht. Hij zegt, maar ik ben meerdere malen gestruikeld in zonde. Hij zei, ik ben gaan twijfelen aan mijn rechtvaardiging. Alles leek weg. Ik zei, ja, maar heiligmaking is totaal iets anders dan rechtvaardigmaking. Als ik de Zoon heb aangenomen als mijn verlosser, me omgedraaid heb, me bekeerd heb, de Jezus heeft aanvaard, dan is daar het bloed van het Lam wat mij reinigt van al mijn zonden. En dan begint de heiligmaking. Dat wij gaan lijken, meer en meer, stap voor stap, dat wij verder mogen komen. En toen zeg ik tegen hem, ik zeg, als je nou een berg beklimt, in het natuurlijke. Ik zeg, halverwege die berg struikel jij. Ik zeg, waar sta jij dan op? Sta je dan onderaan de berg of op of halverwege? Hij zei, ja, natuurlijk en logisch, halverwege. Dan sta ik daarop waar ik ben gevallen. Ik zeg, en zo is het geestelijk ook. Als wij de Jezus mogen kennen als onze verlosser en onze zaligmaker, is het Gods verlangen zelf dat wij meer op hem gaan lijken. Daarom moet ik me uitstrekken, natuurlijk, naar zijn tegenwoordigheid. In hem te zijn, in hem te blijven, het woord te bestuderen, met elkaar hem groot te maken, de samenkomst te bezoeken. En dat we met elkaar, de Heer Jezus, dat we hem centraal mogen stellen. En dan is het geweldig dat we mogen weten, als je dan gestruikeld bent, hoef je niet meer onderaan te beginnen. Dan beleid ik eenvoudig mijn zonde. En zeg ik, Heer, hier ben ik opnieuw, kom ik opnieuw tot uw genade troon. En dank u wel voor uw barmhartigheid, voor vergeving. Maar dank u wel ook, dat u mij wil gaan leren om in deze zonde niet terug te vallen. Maar ik mag opwassen in de genade en in de kennis van Jezus. Broeders, zusters, ik hoop dat we met elkaar meer en meer zullen beseffen dat we mogen bidden die gebeden. Heer, doortrek ons met uw geest. Dat we mogen bidden, openbaar ons de dingen die realiteit zijn van Gods kant uit. Maar zo vaak horen we zoveel stemmen en worden we als het ware volgestopt met gedachten die niet van hem zijn. En dan kunnen we die stem van hem niet meer verstaan. En dan wil ik je oproepen als dat zo is in je leven vandaag. Buig je dan opnieuw. Heere, hier ben ik. Gebruik mij. En dan mag ik hem ook gaan danken. Dat hij dat wil. Nog meer dan jij denkt. Heere, uw naam. Ja, die moet eeuwig eer ontvangen. Amen. Laten we danken. Liefdevolle trouwe God en Vader. Ik wil u echt prijzen voor wie u bent. Ik wil u danken voor elke ziel die hier is vanmorgen. Voor jong en oud. O God, ik wil bidden. Openbaar ons uzelf meer en meer. Heer Jezus, wij hebben u elke dag nodig. Heer, het is ons verlangen als we ook bidden met elkaar. Voor de wereld om ons heen, verloren in schuld, dat ook zij u mogen leren kennen. Heer, als u in het midden bent, dan gaat het als het ware helemaal vanzelf. En daar wil ik om bidden, Heer, dat wij die genadetroon zullen bestormen met eerbied gesproken. En dat we met de woorden van Paulus, zoals ik al geciteerd heb, Heer, steeds zullen bidden voor die geest van wijsheid en openbaring. In het kennen van wie u bent. Zoals u zelf ook heeft gezegd, Heer Jezus in Johannes 17. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, Vader. En hem, die gij gezonden hebt, dat was hij zelf. En wie de Zoon heeft gezien, Heer, weten we ook vanuit uw woord, die heeft ook de Vader gezien. En Heer, heilig ons. Dat niet alleen in de hemel het woord zal klinken, heilig, heilig, heilig is de Heere God Almachtig. Maar ook hier op aarde door ons als gemeente. Gods heiligheid, daar bent u van doortrokken. Het is uw eigenschap, Heer. Maar Heer, als wij deel hebben gekregen aan uw geest, dan zal die heiligheid ook in ons leven gaan werken. En iets uit te werken hebben, opdat het iets aantrekkelijks mag hebben voor hen die nog in de duisternis zijn. Heer, ik wil u bidden voor hemelvaar ook deze morgen, voor jong en oud. Praat met ons, spreek met ons, help ons. Dat we elkaar ook mogen helpen tot opbouw. Tot verheerlijking van de Zoon. Ja, Heer, zo wil ik aan ieder ook zegenen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In Jezus' wonderbare naam. Amen. Patrick.